Hallo, wat leuk dat je luistert naar Achter Jezus aan. In deze podcast ga ik vanaf september in gesprek met interessantere jongeren en iets minder jongere christenen. Met de vraag, waarom ga je nou achter Jezus aan en hoe ziet dat er voor jou uit? Vanwege de coronacrisis hebben we besloten om dit kanaal tijdelijk te gaan gebruiken om inspirerende bijbelstudies en getuigenissen te delen. Dit om jou aan te vuren vanaf de plek waar jij bent. Ik bid je toe dat je aangeraakt zult worden en gezegend zult worden bij het beluisteren van deze podcast. Hallo, ik ben Luc Salomons en ik zal vandaag met jullie de overdenking doen. Ik wil graag met jullie een stukje lezen en dat doe ik uit Efeze 3 vanaf vers 17. Ik bid dat Christus meer en meer in u mag wonen naarmate u hem meer gaat vertrouwen. Dat u geworteld zult zijn in Gods liefde en daarop uw leven zult bouwen. Dan zult u samen met alle gelovigen zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is. U zult ervaren en begrijpen dat de liefde van Christus ons menselijk verstand te boven gaat. Uw hele wezen zal dan vol zijn van God. God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. Hem komt voor altijd en eeuwig alle eer toe in de gemeente door Jezus Christus. Amen. Tot zover de schriftlezing. Toen ik gisteren naar het nieuws keek en de persconferentie zag, het is nu 24 maart, dus ik keek 23 maart naar de persconferentie. Dit vertel ik even omdat ik niet weet wanneer deze podcast wordt opgenomen. Maar meneer Rutte, de minister Grappenhaus, ik weet niet zo goed hoe ik dat zeg. Die vertelde de nieuwe maatregelen dat bijvoorbeeld alle evenementen niet tot juni doorgaan door de coronacrisis. En dat we meer afstand van elkaar moeten houden. En al die dingen die hij opnoemde. Toen was sinds het eerst van deze crisis dat ik eventjes somber werd. Dat ik dacht van, shit, mag ik dat zeggen in de podcast? Haha, toch gedaan. Dat ik dacht van, chips, wat nu? Hoe ga ik hiermee om? En al mijn sociale contacten zie ik op de evenementen. En ik ben, dat is echt de plek waar God mij wil hebben volgens mij. Dus ik werd er een beetje moedeloos van. En ik begon bijna te geloven dat corona het grootste woord had en ik werd een beetje somber. Maar toen herinnerde ik mezelf eraan, God is goed. Ook al begrijp ik het niet, God blijft goed en corona heeft nooit het laatste woord. En als ik om me heen kijk wat voor fantastische initiatieven kerken en organisaties nemen, waardoor in één keer de kerk deuren dicht gaan, maar eigenlijk de kerk daardoor veel toegankelijker wordt, omdat we online dingen gaan doen. We gaan boodschappen doen als kerk, we gaan veel meer dingen doen. We laten onszelf zien als christenen, dus we worden in één keer veel toegankelijker. Ik las een opiniestuk in het NRC waar deze mevrouw zei, voor het eerst in mijn leven zou ik willen dat ik christen was. Weet je, God heeft niet deze ziekte op deze aarde gebracht. Ziekte komt nooit van God, want God is goed. Maar hij keert wel alles wat verkeerd is ten goede. God gaat dit ten goede keren, want God is goed. Amen? Je mag nu amen schreeuwen. Ik weet dat ik dat niet kan horen, maar God is goed. Paulus zegt zelfs in deze prachtige brief, u zult ervaren en begrijpen dat de liefde van Christus ons menselijk verstand te boven gaat. Uw hele wezen zal dan vol van God zijn. Weet je, op een gegeven moment komen wij op een punt dat we zullen gaan begrijpen en gaan beseffen dat wij Gods liefde nooit gaan begrijpen omdat het ons verstand te boven gaat. Dat we dat nooit kunnen begrijpen. En ik geloof dat het juist op die momenten dat wij God niet begrijpen, dat het dan juist goed is om God te loven en te prijzen omdat hij goed is. Dat het goed is om jezelf daaraan te herinneren. Weet je, dat verhaal van Paulus en Silas, iedereen kent het. Paulus en Silas waren bezig, die gingen het koninkrijk van God verkondigen. En op een gegeven moment gebeurt het dat ze een demon uit een vrouw jagen, omdat ze er zat van zijn. Dus ze doen wat God heeft opgedragen, drijft demonen uit. Maar omdat ze dat doen, worden de bazen van deze vrouw boos. En die slepen Paulus en Silas voor het gerechtshof. En Paulus en Silas worden kapot gemarteld. Ze worden kapot geslagen. En daarna worden ze in de diepste kerker gegooid. Met keten om hun voeten, keten om hun handen, zitten ze daar onzeker. Ik weet niet hoe jij je zou hebben gevoeld, maar ik zou me alleen gelaten hebben gevoeld door God. Ik zou me ziek van angst hebben gevoeld. Van wat gaan ze met me doen? Ik zit hier opgesloten, ik heb pijn. Deze mannen hadden pijn, die waren opgesloten terwijl ze bezig waren voor God. Maar wat zij doen daar zo in die gevangenis, daar leer ik van. Want wat zij doen, we weten het allemaal, ze beginnen te zingen. Ze beginnen God te aanbidden. Ze beginnen God groot te maken. Midden in hun diepste angst en hun pijn beginnen ze God groot te maken. En wat gebeurt? Je leest dat er mede de gevangenen gaan luisteren. Die luisteren naar wat ze doen. En wat gebeurt er op een gegeven moment? De ketenen springen af. De deuren zwaaien open. En de gevangenissupier wordt bang. Die denkt van, oh nee, nu ben ik mijn gevangene kwijt. En hij wil zichzelf in de dolk gooien. Maar wat zeggen Paulus en Silas? Die zeggen, vermoord u zelf niet, wij zijn hier allemaal nog. En ze zitten daar zo, ik kan me voorstellen, zo met die gevangenen zitten ze daar samen. En de cipier die komt tot geloof en ze dopen deze mensen nog diezelfde avond. Het is fantastisch. Het is een getuigenis. En weet je wat, het leert mij bepaalde dingen. Ten eerste, Paulus en Silas beginnen te zingen in het donkerste van hun pijn. Dat is een keuze die ze maken. Dat doen ze niet uit gevoel, dat doen ze uit keuze. Dat doen ze uit de wetenschap dat God goed is. Ook al begrijpen ze het niet. Ze beginnen God groot te maken. Het tweede wat er gebeurt is dat de gevangenen gaan luisteren. De medegevangenen die met hun samen zitten. Ik geloof als wij als christenen in deze tijd van de coronacrisis, maar in welke tijd dan ook, in onze donkere plekken gaan zingen, gaan laten zien hoe goed God is, als tegenreactie op angst liefde gaan uitstralen, als tegenreactie op onvrede vrede gaan uitstralen, gaan uitstralen wat God in ons heeft gelegd, dan gaan mensen om ons heen luisteren. Die gaan zien dat wij anders zijn. Die gaan denken van waarom zijn deze mensen wel zo en ben ik niet zo. Zoals die NRC-columnist die zich afvraagt van wat hebben deze mensen, dit wil ik ook. Dus dat gebeurt er. Het tweede wat er gebeurt is dat hun ketens afvallen. Wow. Maar ik geloof dat een aardse manifestatie is wat er al in het hart is van deze mannen. Laat me dat uitleggen. Als het er echt om ging dat Paulus en Silas vrijheid hadden vanuit de gevangenis, dan waren ze ontsnapt op het moment dat de ketenen af waren. Maar wat gebeurde er? Ze bleven zitten. En met hun, die andere gevangenen, die ook daar zaten, die misschien voor veel ergere dingen nog zaten, die bleven ook zitten. Ook zij konden wegvluchten. Wat leert mij dit? Onthoud dit goed. Vrijheid is niet de situatie waar je bent, de plek waar je bent, maar de gesteldheid van je hart. Vrede en vrijheid is een hartspositie. Ik kan vrij zijn terwijl ik in thuisquarantaine zit. Ik kan vrij zijn terwijl ik ziek ben. Ik kan vrij zijn terwijl ik pijn heb. Vrij zijn is een situatie van je hart. En weet je, het is goed om je hart en jouw ziel te laten herinneren dat je vrij bent. Want waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Dus overal waar jij bent, als jij vervuld bent met de Heilige Geest, dan zul jij vrij zijn. En dan ben je ook geroepen om andere mensen in vrijheid te zetten. Want deze gevangenen zaten nog steeds in de gevangenis, maar die waren vrijer dan ooit. En deze cipier, het was een getuigenis voor deze cipier, want hij liet zich dopen. Ik geloof dat het derde punt is. Of vierde punt, dat het laatste punt is. Wij als christenen, uiteindelijk zullen wij een getuigenis zijn voor deze wereld. En zal deze crisis, terwijl het een crisis is die niet van God komt, leiden tot een opwekking in Nederland. Tot een opwekking onder mensen. Het zal een getuigenis zijn hoe Jezus hier doorbraak gaat geven. Hier wou ik jullie mee bemoedigen. Ik wil nog kort voor jullie bidden. Vader, ik bid dat alle angst weggaat in de naam van Jezus. Ik dank u dat waar uw geest is, dat daar vrijheid is. Dat er liefde is en dat er vrede is. Vader, ik bid dat wij als christenen onze verantwoordelijkheid zullen nemen, Heer. Dat wij aan de ene kant de overheid gaan gehoorzamen en aan de andere kant laten zien dat wij een hoop in ons hebben, Heer. En Vader, ik bid voor de mensen die u nog niet kennen en misschien wel luisteren. Vader, ik bid dat u hun hart aanraakt en hen overtuigt. En op dit moment, als je Jezus nog niet kent en die vrijheid niet ervaart, dan is het misschien goed om mij na te bidden. Vader, hier ben ik. Ik bid u dat u mij vergeeft van alle zonden die ik heb gedaan. En hierbij erken ik, Jezus, dat ik u nodig heb. Ik erken dat u Heer bent over mijn leven, God. En ik wil graag in uw zoonschap stappen. Vader, neem mij aan als kind. In de naam van Jezus. Amen. Vader, ik dank u dat u iedereen hoort op zijn slaapkamer en dat u of op zijn woonkamer, in zijn woonkamer. En dat u bij ze bent. Vader, u bent goed. Dank u wel. Amen. Dank jullie wel voor het luisteren. Als je een getuigenis hebt of je wil nog wat delen met ons of wat vragen, dan zijn wij altijd bereikbaar op info@streef.nl of via onze Instagram of Facebook kan je ons altijd even DM'en. Kijk voor meer informatie op www.streef.nl. Hier volgt nog een teaser voor de nieuwe serie van Achter Jezus aan, die vanaf september gaat beginnen.
Hij gaf zijn hand en ik bad voor hem en hij keek me aan. Hij zei, voor hoe lang is dit? Ik zei, hoe bedoel je? Weet je wel? Een beetje vragen van, nou, wat bedoel je precies? Hij zei, nou, de pijn, weet je wel? Hoe lang blijft dat? Ik zei, voel je geen pijn dan? Nee. Voelde je dat hiervoor wel dan? Ja. Oh, oké. Okay. Dus dat was eigenlijk heel grappig. Was een heel erg... Hij zei altijd, ja, maar ik zeg altijd van, er is niks. Ik zeg, oké, maar je been dan?
Het is gewoon zo mooi aan Jezus. Gewoon, hij is zo vol genade. En die genade zorgt niet voor dat je denkt van, oh, dan ga ik maar hem niet meer volgen. Maar dan denk je, door die genade, denk je juist, daar wil ik achter hem aan. Zo iemand wil ik volgen met zo'n voorbeeld. En dat is achter Jezus aan, denk ik ook echt. Gewoon hem als voorbeeld nemen.
En dat je je bezwaard voelt om het te zeggen, ik wil niet tot last zijn, maar echt hen liefhebben, ja, is vertellen wie Jezus is. Als ik hen echt wil liefhebben. En dit is echt die tekst van Romeinen 8, vers 19. Daar staat, heel de schepping verlangt rijkhalsend naar de openbaarwording van de zonen en dochters van God. Oftewel, de wereld wacht gewoon tot de gelovigen, tot de kinderen van God, in actie komen. Ja. En dit heeft met allemaal dingen te maken. Deze tekst is veel breder dan wat ik nu zeg, maar onder andere hiermee. Ze wachten tot wij iets vertellen. En ze weten het zelf nog niet. Mijn buurman weet nog niet dat hij wacht. Maar hij wacht erop dat ik vertel wie Jezus is en dat ik hem presenteer en zeg, hij wil ook in jouw leven komen.
Dit is Achter Jezus aan, de podcast van de Stichting Streef. Ik ben Luc Salomons en in deze podcast ga ik in gesprek met jongeren en iets minder jongere christenen met de vraag, waarom ga jij achter Jezus aan en hoe ziet dit er voor jou uit? In deze podcast kom ik veel inspirerende mensen tegen en hoor ik ontzettend mooie verhalen. Zorg dat je jezelf aanmeldt via jouw favoriete podcast app, zodat je niks hoeft te missen.
En toen uiteindelijk, dacht ik, oké, wie maakt mij blij? Ik zie niemand. Oh, Jezus. Dus ik had zoiets van, in mijn tranen zei ik, Jezus. En toen opeens waren mijn tranen weg en toen opeens voelde ik me heel blij, want ik dacht, het is raar. En toen dacht ik, wow, hij is gewoon echt, hij is er als ik me verdrietig voel, als ik me alleen voel. Hij is er gewoon. Uiteindelijk, als ik hem maar zoek en roep,